de dienstofferhand in uw liefde aanbevolen. En we gaan zingen uit Psalm 116. Daar hebt u de liefde. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, een smeking en mijn klagen. Vers 7, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genaam vergelden. Roepen hem met blijde erkentenis aan. Vers 10, ik zal uw naam met dank erkentenis. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. En vers 11, ik zal met vreugd, met blijdschap in het huis des Heren gaan. 116, 1, 7, 10 en 11. Gelaten 5, vers 22. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld. De Heilige Geest onderwijst ons in het geheim van zijn werk. Hij laat zien in de eerste plaats dat zijn vrucht staat tegenover de werken van het vlees. In de tweede plaats dat zijn vrucht enkelvoudig is en verschillende aspecten bevat. In de derde plaats behandelen we de eerste aspecten van deze vrucht. De Heilige Geest onderwijst ons in het geheim van zijn werk. De eerste gedachte is, hij laat zien dat zijn vrucht staat tegenover de werken van het vlees. In de tweede plaats dat zijn vrucht enkelvoudig is en diverse aspecten bezit. En in de derde plaats, we behandelen dan de eerste aspecten van deze vrucht. Dus zijn vrucht staat tegenover de werken van het vlees. Gemeente, jongens en meisjes, het is opvallend dat Paulus, nadat hij expliciet gezegd heeft en opgesomd de werken van het vlees zijn, dat hij niet wat je zou verwachten daartegenover zou zetten de werken van de geest. Nee. Het gaat om de vrucht van de geest. Het gaat om het geheim. Hoe komt nu in het leven van een jongere, een oudere, de Heilige Geest tevoorschijn? En dat is in tegenstelling met het voorafgaande, dat is wel helder. Vandaar dat Paulus ook schrijft, de vrucht van de geest is echter. Dan staat het dwars tegenover. Het echte is heel anders. Dan wordt nu de zwarte zondelijst afgewisseld met een positieve vruchtlijst. En deze lijst verschaft een objectief criterium voor het leven in de geest of voor het leven in het vlees. Waar blijkt nou uit dat je een echt christen bent? Hoe kun je dat nou beoordelen? Hoe kun je dat toetsen? Punt 1, alleen voor jezelf in de eerste plaats. Uit de vrucht blijkt dat we levend gemaakt zijn met Christus. Dat blijkt dus niet door een bijzonder verhaal, dat we een keer wat kunnen vertellen. Iedereen is onder de indruk. Een bijzondere belevenis. Tjo, dat zal een mens toch meemaken. Nee, het blijkt uit de vrucht die openbaar komt. En zo lopen we het na. En ik leg uit wat de verschillende aspecten zijn die de Heilige Geest hier laat opsommen door Paulus. En in iedereen toetst, je gaat niet aan anderen denken, je toetst, is dit in mijn leven herkenbaar? Is dat vrucht van het werken van de Heilige Geest? Met het tekenen van de vrucht van de Heilige Geest is Paulus gelijk een heleboel dingen voor. Aan de ene kant een geestelijk enthousiasme. Dat klinkt te leven door de Heilige Geest. Terwijl ondertussen iemands leven gekenmerkt wordt door de werken van het vlees. Wat komt dat veel voor? Gisteren nog het verslag lezen, gisteravond, van het overlijden van Gert en Hermien. Eerst in de wereld met een vers over de grachten van Amsterdam, of wat was het, beroemd. En toen een switch gemaakt naar het religieuze soort, gepromoot door de EO, optredend in allerlei kerken. En enthousiast meenemend in de geest. En nou, wat bleek, thuis hadden ze een drankprobleem en vochten ze elkaar de tent uit. En dat komt ook voor in orthodoxe kringen. Dat er bijna geen dominee goed genoeg is. En zo makkelijk zal het niet gaan en ondertussen wordt er thuis incest gepleegd. Daar is Paulus allemaal hiermee voor. Het leven van de geest is niet wat uitwendig wat je erop legt. Het is ook niet mystiek en ongrijpbaar. Alsof we het niet zouden kunnen toetsen of iemand door de geest leeft. Paulus zegt: de werken van het vlees en de vrucht van de geest zijn niet moeilijk te onderscheiden. En wat seksuele zonde is. Egocentrisch gericht zijn op jezelf. Zucht naar eer. Zucht naar macht. Wedijver. Ruzie. Of losbandig leven in de alcohol en drugs. Daar heerst het vlees. Punt. Waar liefde is, harmonie, vreugde, vergeving, zachtmoedigheid en vriendelijkheid. Daar zien we de kracht van de Heilige Geest die een zondig mens vernieuwt naar het beeld van Christus. En zo roept Paulus de Galaten op. Niet de Heilige Geest te imiteren. Doe het nou niet van buiten een beetje spelen. Of door een opgelegde smile op je gezicht. Of juist het tegenovergestelde. Maar zoek de Heilige Geest die een zondig mens vernieuwt naar het beeld van Christus. En Paulus roept op: imiteer die geest niet. Maar laat je leiden door die geest en wandel door de geest. Het leven op een wijze die God behaagt, is de vrucht dus van zijn eigen werk. En niet van mijn inspanning, ik doe dit en ik doe dat. Christus heeft dat ook al zo eenvoudig gezegd, want de Bijbel, ergens is de Bijbel zo eenvoudig. Zo consistent. Paulus zegt hier: de vrucht van de Heilige Geest, de Geest laat de vrucht groeien. Dat doe je niet zelf. En de Heer Jezus heeft gezegd: uw vrucht wordt uit mij gevonden. De Geest laat de sappen van Christus, van zijn wortels, door zijn stam lopen in de takken. Die gaan uitbotten, bloesem krijgen. En dat leven staat dwars tegenover de begeerte van het vlees, die we behandeld hebben. En daarom begint Paulus ook met maar de vrucht van de geest. Dan gaan we naar die tweede gedachte. De Heilige Geest onderwijst ons in het geheim van zijn werk. En dan is zijn vrucht is enkelvoudig en bezit diverse aspecten. Als je even vertelt, jongens en meisjes, hoeveel dingen somt Paulus nu op, dan kom je tot 9 aspecten. En we willen al die 9 nalopen vanmorgen, het begin, de volgende keer, het vervolg. Maar voordat ik naar die diverse aspecten ga, letten we eerst op 4 details die daarin gevonden worden. In de eerste plaats moeten we goed opmerken dat Paulus spreekt niet over de vruchten van de geest. Het is met eerbied gezegd niet zo, de een heeft een paar appelbomen in zijn tuin. En ja, dat geest werkt bij mij dit. En de ander heeft een paar perenbomen in zijn tuin. Nee, de vrucht in het enkelvoud. Of die nou in jouw tuin staat of in mijn hart. Het is deze vrucht. Die vrucht is een eenheid. Als het ene aspect er is, is het andere er ook. Anders is het geen vrucht. Je kunt er dus niet één uitpikken. Ik zeg, ja, nou, dat is mij op het lijf geschreven. Een hobby waar wij goed in zijn en de rest laten zitten. Gaat ook niet om eigenschappen waar je een voorkeur voor hebt, die ik kan uitkiezen en veredelen. Het gaat om de eenheid. Het is er allemaal of het is er niet. De vrucht van de geest. En om een beeld te gebruiken, Ik las dat bij dominee de Boer, C. den Boer, die sprak in dat boek voor de EO, de Bijbellezingen, zoals de kleuren van de regenboog, en dat zijn er geen 9, maar zoals de kleuren van de regenboog, 1 regenboog vormen, zo is er ook 1 vrucht van de geest die bestaat uit 9 kleuren of aspecten. Je moet dit namelijk niet verwarren met de gaven van de geest. Sommigen gegeven tot profeten, de gaven van de profetie enzovoort. Daar moet je het niet mee verwarren. Het gaat om de vrucht. In de gaven is verscheidenheid. En daarvan deelt Christus uit naar de mate van het geloof. Goed om daar een streep onder te zetten, dat we dat niet verwarren. En ook, goed, door de opkomst van de charismatische beweging zijn vooral de gaven van de geest in de belangstelling gekomen. Terwijl de aandacht voor de vrucht taamt. Maar de gaven, daar kun je het een wel hebben, het ander niet hebben. Of je hebt er zelfs in dat opzicht geen één in het oog vallend. Maar als de geest in je hart en leven is, is die vrucht er ja of nee? Het is belangrijk dat onderwijs van de Bijbel scherp te hebben. De tweede plaats moeten we erop letten dat we niet denken aan natuurlijke karaktereigenschappen. Zodat iemand die wat zachtaardig is, dat we zeggen, dat is een zachtmoedige. Het gaat bij de vrucht van de geest om wezenstrekken van Jezus Christus, die niemand van ons van nature bezit. Of je nou bij wijze van spreken een gezaggekookt eitje bent, of je bent een driftkikker. Niemand bezit van nature deze aspecten. Ze worden pas ons deel als we geënt worden in de wijnstok Jezus Christus. En als zijn levenskrachtige sappen door ons heen gaan lopen door de Heilige Geest, dan wordt de vrucht gevonden. In de derde plaats, ik zei dat al in mijn gebed, moeten we opmerken, die vrucht is er niet voor de boom. Van dat verstevigt mijn gevoel dat ik bekeerd ben. Als vruchten aan de boom blijven hangen, gaan ze rotten. De vruchten. vrucht is voor de landman. Christus heeft dat ook gezegd. Mijn Vader wordt verheerlijkt als jullie veel vrucht dragen. En hij heeft ook gezegd dat zullen jullie dragen als jullie in mij blijven. Als je dus gesteld en gericht blijft op een levende relatie met Jezus Christus. De vierde opmerking nu. Wijst deze aanduiding erop. Het gaat niet om dingen die we gaan doen. Maar om de vernieuwende werking van de Heilige Geest. Dit kun je niet maken. Je kunt het wel imiteren. Door in het geloof heel vriendelijk bijvoorbeeld te zijn. Die vriendelijkheid te imiteren. Dat zullen we de volgende keer zien. Vriendelijkheid en goedheid horen bij elkaar. Vriendelijkheid is de gezindheid die God gewerkt heeft in je hart door de Heilige Geest. En wat werkt die uit? Dat je bewogen bent op arm en ellendig. En dat kan een weduwe zijn, een vrouw die in de steek gelaten is. Het kan van alles wezen. En je wilt wat aan die ellende doen wat jij kunt doen. Dat is de goedheid. Dus dat je alleen maar vriendelijkheid imiteert. En voor de rest doe je niks aan iemand ellende. Is het helder dat het imitatie is. Maar je kunt het ook niet maken. Wij kunnen in de natuur geen vruchten maken. De wetenschap kan een heleboel met klonen en vermengen. DNA enzovoort. Maar echt uit het niet leven maken. Echt, ja, men kan experimenteren met gewassen die God geschapen heeft. Maar men kan niet uit het niets een nieuw gewas maken. Vruchten kunnen wij niet maken. De Heere laat ze groeien. En zo is het ook in het geestelijk leven. Dus als het hier gaat om de vrucht van de geest, dan drijft het ons gelijk uit naar de Heere om te bidden, geef me er meer van. En tegelijk, dus de Heere moet dat doen. En tegelijk moet de fruitteler zelf wel dingen doen. Hij kan het niet laten groeien, dat doet de Heere. Maar hij moet wel zorgen dat er water is, hij moet zorgen dat er mest is. Dus je kunt zeggen, er is een goddelijke factor, er is een menselijke factor. Als vrucht is de vrucht alleen geschenk van het werk van de Heilige Geest. En tegelijk worden we opgeroepen de vrucht te zoeken. En datgene wat de vrucht belemmert, weg te nemen. We moeten bijvoorbeeld onkruid verwijderen uit ons eigen tuintje. Water geven, zorgen dat het naar het licht gericht is, opdat de zonnestralen, de bloesem, zegenrijk bewerken. Zo hebben wij de genademiddelen van het woord, de prediking, het gebruik van de sacramenten. De goddelijke factor geldt ook van de werking van de Heilige Geest zelf. Je ontvangt de Heilige Geest. Er zijn geen kunstjes voor om de Heilige Geest te pakken. Maar je ontvangt de Heilige Geest door het evangelie te horen en te ontvangen. Er is dus geen kunstje voor. En er zijn wel genademiddelen als de predikingen en de sacramenten. En als die middelen geen middelen zijn waardoor de Heer tot je spreekt en in je werkt. Maar dat jij het moet doen als kunstje om verder te komen. Gelijk is de geest weg. En degenen die de geest ontvangen. blijven niet onvruchtbaar. Daarin overtreft de Heilige Geest de wet die geen leven kan werken en geen leven kan geven. Een leven dat God behaagt. En wat is dat een machtig wonder. Dan zie ik een jongen veranderen. Het is geen schijntje meer van wat hij eerst was. Komt hem gestolen worden. En nu zie je in de ogen zie je honger. Dat meisje dat zo naar kon doen over anderen. Je ziet liefde. Dat zie je werkelijk. Dat hebben ze misschien zelf niet zo door. Gelukkig. Een vrouw die zo bijterig was over anderen. Wordt lief. Zacht. De vrucht van de geest. Laten we de eerste aspecten bij de derde gedachte daarvan behandelen. De lijst heeft geen bepaalde volgorde. Maar het mag ons niet ontgaan waar de lijst mee begint. De liefde. Die Paulus al ter sprake bracht als de vervulling van de wet. De liefde gaat voorop en dan volgen er nog 8. En al die 8 worden bepaald door het DNA van de liefde. De liefde gaat voorop. En de goddelijke kwaliteiten zijn vrucht van de geest. Dus de eerste vrucht is de liefde. Dat is niet verbazingwekkend. Want liefde is volgens Paulus het kenmerk van het nieuwe leven in Christus. En liefde is niet zomaar één van de 9 facetten. De liefde is het DNA dat door al die anderen heen loopt. Net als bij God. God is liefde. En alle andere eigenschappen van God, liefdevolle gerechtigheid, liefdevolle heiligheid, wordt door die liefde bepaald. Maar juist ook, de liefde is, hoe zuiverder die is, hoe meer zonder ziekelijk te zijn, jaloers. Dan wil een vrouw haar man niet delen. Kan ze het niet hebben, dat gaat dwars door de heen als die flirt met een ander. Al is men met zijn ogen een beetje lonkt. De liefde is zuiver, de liefde is heilig. En liefde bij God, dat is agape. Dat is liefde die geeft. Volmaakte liefde, gevende liefde, liefde die tot het uiterste gaat. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Liefde. Daarom was het paradijs dat God schiep en waarvan hij zei zeer goed, was vol met liefde. En ik herhaal maar, het is vaker gezegd, maar het moet ook ingescherpt worden. Er zijn in het Grieks 3 woorden voor liefde. Er is de eros, dat is dat godje met die pijl. Dat is de erotische liefde die met seksualiteit te maken heeft. Het andere woord is filio, wat Petrus gebruikt als hij zegt, u weet dat ik u lief heb. Filio, dat betekent gek zijn op de ander, die ander niet missen kunnen. En agape is het woord dat gebruikt wordt voor God. God is liefde, liefde die van hem uitgaat. Het is dat geven van de Zoon, dat geven van zichzelf, dat gaan tot het uiterste om de ander te redden. De onvoorwaardelijke liefde die wij in Christus zien. als die liefde van Christus je hart raakt, heb ik lief, dat is het eerste. Om God lief te hebben. En de naaste. Kent u dat geheim? Dat je zo naar een collega kunt kijken en bidt. Jongen, dat hij u niet kent. Bewogen met de onbekeerde. Liefde. Als die liefde je hart raakt, gaat die liefde je vernieuwen. De Heer Jezus zegt in zijn hoge priesterlijk gebed, en ik heb hun uw naam bekend gemaakt. En zal die bekend maken, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad. Nou goed luisteren, hè. De liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is. En ik in hen. God wil dat in de zijne. Christus wil dat in de zijne. Dezelfde liefde is waarmee God hem heeft lief gehad. Dus allereerst dat je daar amen op zegt. Wat de belijdenis zegt, dat er niemand meer van mij houdt dan Jezus Christus. Jongen, als dat nou doordringt in je leven, ben je dan geen bevrijd christen? En dan kun je alleen maar belijden, ik heb hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En de liefde van de gelovigen voor anderen, dat is niet omdat ze brave mensjes geworden zijn, maar die wortelt in de liefde van God, die uitgestort wordt in onze harten door de Heilige Geest. Iedere zuivere liefde vloeit voort uit de Geest. Al kan deze liefde ook verbonden worden met de Vader en de Zoon. Dat laat het trinitarische karakter van Gods liefde zien. En liefde is het hart en de ziel van de ethiek van Paulus. Want die liefde, dat is de vervulling van de wet. Niet de vervanging van het gebod, maar de vervulling van de wet. Zonder liefde, je kunt zo vroom zijn als naar Vommering, is alles leeg. Paulus zegt, als sprak ik de taal van de engelen en ik had de liefde niet, dan kun je net zo goed op een omgekeerde emmer roffelen, schelklinkend metaal. God heb ik lief. Ja, zingt u dat mee, oprecht. Want dan kun je ook vertellen waarom je zoveel van de Heere houdt. Nou, die getrouwe Heer hoort mijn stem. Mijn smekingen, mijn klagen. De Heer is zo goed, hij is zo trouw. Als vader. En de liefde tot de naaste is het bewijs dat we God lief hebben. Dat is wat anders dan liever doen. Maar liefde tot de naaste, dat je zijn behoud wil, het goede wil. En de liefde van God voor ons is de norm. Zijn liefde dringt mij ertoe anderen te vergeven en vriendelijk te zijn. Zo tekent Paulus de liefde in 1 Korinthe 13. Van nature hebben we onszelf lief, doen we tegen een ander lief, opdat ze ons nog aardiger vinden. Maar door de levendmaking met Christus krijg je waarachtig God en de naaste lief. En dan ga je door die liefde, ga je geven. Allereerst jezelf. Neem een leven, laat het Heere. Je geeft je over aan Christus. Maar heel wonderlijk, ja, dat verandert je leven. Je gaat je aandacht geven aan de Heer, het voorwerp van de liefde. Je gaat je aandacht geven aan de naaste. Je gaat je tijd geven. Je gaat de helpende hand geven. Je gaat je geld geven. Als de liefde woont, is het geen probleem. En We zijn heel dankbaar voor de vele vrijwilligers, maar in de kerk en rond de kerk. En mag ik even doorboren? Wat was nou het diepste geheim? Omdat u gevraagd werd en Harry het zo vroeg dat hij eigenlijk niet weg kon blijven? Of deed u het voor de Heere? Raak je ook niet teleurgesteld en verbitterd? Liefde gaat geven. En het probleem van de geestesgaven in Korinthe is dat er een gebrek aan liefde is. Men is met allerlei spetterende dingen bezig in de gemeente van Korinthe. Profeteren, in tongen spreken. En de een vindt zichzelf nog geweldiger dan de ander. Maar de liefde is er niet. En als er geen liefde is, krijg je discussies over voedsel. En andere bijkomstigheden, die krijgen alle ruimte en die gaan over in twistgesprekken. Ook elders begint Paulus, als hij het heeft over het geheim van het christelijke leven, over de liefde. Hij ziet de liefde als de band die alle deugden samen bindt en samenhoudt. En de liefde is ook het doel van het geheel van het christelijke leven. Het zichzelf geven om anderen in nood te helpen vloeit voort uit de liefde. Paulus kan hier zo absoluut over denken. Niet omdat hij zo'n hoge pet op heeft van mensen die tot geloof gekomen zijn. Maar omdat dat het werk van de geest is. Als de geest in je leven is, gebeurt dat. En ontbreekt de geest, dan ontbreekt de liefde. En omgekeerd. Als tweede aspect noemt Paulus de blijdschap. Dat is eveneens een werk van de Heilige Geest. Het kan niet aan menselijke activiteit worden toegeschreven. En iedereen wil blij zijn, niet waar, jonge vrienden? Iedereen wil blij zijn. Happy. Uit je dak gaan. Cool. Oh. Iedereen wil blij zijn. Maar het is afhankelijk die blijdschap of je wens vervuld wordt. Wij zijn blij als, nou vul maar in wat u blij maakt. Maar deze blijdschap is anders. Die zit je ook niet op te poken. Die daalt neer uit de hemel. En waarom is die blijdschap zo groot? De hemel zit erin. De eeuwigheid zit erin. Dan kun je ze als lofliederen zingen, geliefden, in de grootste smart. Dat je eigen kind boven aarde staat en dat je met heel je lichaam en ziel, halleluja, het halleel zingt. En over de deugden van God. Dat is niet afhankelijk van situaties. Die blijdschap wordt door de liefde bepaald. Het is de blijdschap, het wonder dat deze God onze God is. Het wonder dat God me niet heeft laten voorthollen naar de hel. Wat een wonder dat ik dat meisje ben tegengekomen. En dat God er gebruikt heeft om mij anders te leren denken. Dan ben je zo blij van binnen. Daar zit de hemel in. Blijdschap. Ja, weet je wat heel mooi is? Weet je wat woord voor blijdschap in het Grieks is? Nou, het is geen cursus Grieks hoor. Maar gaar. Gara. Dat is blijdschap. Gara. En wat is het woord voor genade? Ga. Is. Blijdschap en genade. Dat hangt samen.
Wat een wonder, mensen. Halleluja. Onze God is een God van genade. En hij verlangt genadig te zijn. Word je daar niet blij van? Nee, de Heer Jezus vertelt dan drie verhalen, drie gelijkenissen. Die laten zien dat mensen er blij van worden. In Lucas 15. Als die weduwe de penningske vindt, 1/10 deel, juist wat toegang tot de tempel gaf, is ze kwijt. En dat vindt ze. En ze roept haar buren samen en vieren feest. Over een eurotje. De herder die zijn schaap vindt. De vader die zijn zoon ziet komen. Al en ze begonnen vrolijk te zijn. Al zo is er blijdschap in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Blijdschap. Zo spreekt de Heer Jezus ook steeds weer. Lees maar eens na in het Johannesevangelie. Mijn blijdschap geef ik aan u. Hij wil dat we van blijdschap vervuld worden. En de Thessalonicense brief roept ons op. Verblijd u in alle omstandigheden. Verblijd u. Al zit u in nog zo'n crisis. Dat u niet als de mensen. Die misschien zijn opgenomen in een GGZ-instelling. Daar doorheen moet zonder God. Verblijd u. Je hoeft niet blij te zijn dat je door die moeilijke weg moet gaan. Maar verblijd u dat u door die moeilijke weg niet alleen hoeft te gaan. Wat een genade. Garis. Blijdschap. Ja, we hebben wel verdriet. Een beproeving, daar roep je niet gelijk halleluja over. Geen zaak van vreugde lijkt het in eerste instantie te zijn. We hebben verdriet. En Paulus zegt niet dat de gelovigen niet treuren, maar hij zegt dat ze niet treuren als degene die het geloof niet deelachtig zijn. En daarom is dat verdriet dat we hebben gemengd met blijdschap. Omdat God genadig is, zelfs in de diepste pijn. En dat geheim roept de gelovigen op zich voortdurend te richten op en te overdenken wie de Heere is en wat hij doet. Als derde noemt Paulus vrede. Vrede noemt hij bijna altijd aan het begin van zijn brief. En vaak in combinatie met de blijdschap, zoals hier. Vrede, dat is vrucht van het werk van de Heilige Geest. Vrede is niet dat je zomaar rustig bent. Dat is de vrede niet. Het is punt 1, je positie. Voor je bekering, voor je levendmaking met Christus was je in oorlog met God. Kon je niet met vrede aan je dood denken. Je positie. Was totaal verkeerd. Het wonder. Wij gerechtvaardigd thuis zijn uit het geloof. Romeinen 5:1 hebben vrede. Bij God. Door Jezus Christus. De vrede is getekend. Je hebt je overgegeven. En vrede betekent in harmonie zijn. Christus is vrede. Christus heeft vrede. Christus geeft vrede. Hij zegt het tegen zijn discipelen. Voordat hij nota bene die verschrikkelijke mengbak van de toorn van God in moet. Waar de druppels als trombozen uit zijn poriën gepest worden. Mijn vrede. Geef ik u. Mijn vrede. Laat ik u. Vrede is ook een vrucht. Zodat je in Christus vrede hebt.
navolging ook in moeilijke omstandigheden. Dat wil die zin psalmregel zeggen, dat in de grootste smarten onze harten in de Heere gerust blijven. Dat is niet zomaar onderkoeld zijn. Het dringt niet door, het wordt wel anders. Maar het is vrede hebben met wie God is en wat God doet. Christus zegt ook, ik geef u de vrede, niet zoals de wereld hem geeft. Zijn vrede is verbonden met zijn onderwijs, dat je steeds beter leert wie de Vader is. Om met vrede in hem te rusten. Dat betekent niet dat je van een club bent van het gebroken geweertje, dat iedereen je mag. Als je vasthoudt aan het woord van God, denken sommigen zelfs dat je onverzoenlijk bent. Maar de vrede is verbonden met het onderwijs van Jezus. Hij spreekt over zijn vrede vlak voordat hij verraden overgeleverd wordt. Hij heeft vrede met God en gaat die moeilijke weg naar de bodem van de hel in vrede. Hij heeft vele vijanden, maar zelf heeft hij in zijn hart, God weet het, geen vijanden. Zo is er vrede in zijn hart. De vrucht van de geest is het ervaren van deze vrede. En eveneens ook het zoeken van die vrede als vredestichter. Niet gladstrijken. Maar verlangen naar harmonieuze, oprechte vrede. De vergeving die je ontvangen hebt, je gunt het aan iedereen en maakt je vergevingsgezind. En wat is dan wonder? Christus heeft met zijn kruis vrede gemaakt tussen Jood en Heiden. En daarom moet er ook vrede heersen in de christelijke gemeenschap. Dus deze eerste drie vruchten kunnen we ook gaven van Christus noemen door de geest. In Johannes 14 en 15 heeft Christus tegenover zijn discipelen expliciet gesproken over het geven van mijn liefde. Van de liefde die in u is, die in mij is. Van zijn blijdschap en van zijn vrede. In dat heiligdom voor het lijden is dat een heilige drieënheid. Liefde, blijdschap, vrede. En dan moet je goed opletten, deze eerste drie aspecten zeggen vooral iets over onze relatie met God. Al werken ze ook door naar de naaste. En de volgende raken vooral ook de naaste. Waarbij de ene keer de blikrichting vanuit mij naar de naaste is en de andere keer vanuit de naaste naar mij. Nu volgt geduld. Geduld wordt ook elders genoemd in de positieve lijsten van Paulus. De Heilige Geest laat de gelovigen dit van God leren om moeilijke situaties en mensen te verdragen zonder je gemoedsrust te verliezen. Met sommige situaties en ook met sommige mensen moet je veel geduld hebben. Weet je wat het Griekse woord geduld is? Dat is makro, dat is groot, makro, thumia. Van thumos, dat is je gemoed, je energie, fut. Het gaat dus om genoeg energie en fut hebben om het lang vol te houden. En niet denken dat het met hem gaat. Nee, helemaal voor mij. Macrothumos. In het Oud-Nederlands hebben we daar het woord langmoedig voor. lang de moed hebben om iets vol te houden. Weet u wie geduld heeft? Ik heb het al vaker uitgetekend, Mozes in de rotsspleet en dat de Heere voorbij gaat en wat een wonder, de hand op zijn ogen en ondertussen als God voorbij gaat, vertelt hij als een vader aan Mozes wie die is. En wat zegt God van zichzelf? Yahweh, Yahweh, God barmhartig en genadig, geduldig. En rijk aan goede tierenheid. Dat God geduldig is, komt in het Oude Testament 10 maal voor. Het betekent, God kan zich beheersen. Heel de geschiedenis van Israël getuigt ervan. Dat betekent niet eindeloos. Bij die zelfopenbaring, als God langs Mozes heen gaat, zegt God van zichzelf ook, die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in de derde, vierde geslacht, als ze dus in die weg verder gaan. Maar dat gebeurt niet in drift. En niet van, nou heb ik het gehad. Wammes. Geduld betekent, je luistert goed naar je emoties, naar je boosheid, je gekwetstheid, je verdriet. En daar doe je recht aan zonder dat je zelf op jouw beurt iets verkeerds doet in het kwetsen. Gods geduld is en blijft de kern. En wat werkt Gods geduld bij ons uit? Dat raakt allereerst jouw relatie tot Gods geduld, jonge vriend. Dan vraagt Paulus in Romeinen 4, of veracht je de rijkdom van zijn goede tierenheid, van zijn verdraagzaamheid en geduld? Zonder dat je weet dat de goede tierenheid van de Heere tot bekering moet leiden. Gods geduld, dat God... Zou je dan willen dat God zich openbaart in je leven en gelijk met de bliksem komt? Om te laten zien dat hij er is. Maar Gods geduld dat hij dat niet doet, mag je niet uitleggen. Als, oh, het stelt allemaal niks voor. Komt wel goed hoor. God is geduldig omdat hij je tot bekering... Hij wil je de tijd geven tot bekering te komen. Om die reden leert de Heilige Geest de gelovige geduld betrachten. Omdat ze hopen op de bekering van degene die tegenstaan. En geregeld zeg je, Heere, dat u zo'n geduld met mij hebt. Dat u het niet moe wordt om mij te dragen en elke keer weer te vergeven en terug te roepen. Dat geduld van de Vader gaat je vormen. En de geest werkt het door. Voor de wereld ben je gek. Nou, ik zou het nooit pikken. Het is frappant dat dat woord geduld in het klassieke Grieks niet voorkomt. Hè? Het is vrucht van de Heilige Geest. En dan geef je ook geduld met nare dingen. We weten dat de Heer op de dag van de wederkomst de grote afrekening houdt. En dan zal God alle onrecht aan de kaak stellen, onthullen en straffen. En zo leer je Christus volgen om ook alle onrecht aan God uit handen te geven. God zal recht doen. God heeft geen cultuur van doofpot. Of het handig net iets anders formuleren. Alles komt openbaar. En die gedachte vervult tegelijk weer met medelijden en gebed. O God, ontferm u.
En als mensen ons kwaad doen, en dat kan soms heel ook in de kerk gemeen zijn, pijnlijk zijn, we bidden niet om hun ondergang, maar om hun bekering. Zo reageer je ook op dingen die je meemaakt. Al loopt het tegen. En natuurlijk zijn er emotieschommelingen, dat je in paniek raakt. Maar tegelijk, als man en vrouw, wijs je elkaar op de Heer. We hopen op God en we kunnen geen hard woord van de Heer horen. Al begrijp ik Vader niet in al zijn wegen. Ik ben er wel heilig van overtuigd. Heere, u bent goed. En u vervult uw belofte aan alle die u lief hebben. En die u lief hebben, werken alle dingen mee ten goede. Ik weet het niet waarom het zo moet en gaat. Maar ik gun God de tijd en wacht het met geduld af. Ik ga eindigen. Geliefde, herkent u dit? Mag ik het voor u over iets Chinees, Akadabra? Of herkent u van dit werk van de Heilige Geest bij uzelf? Als dat zo is, als ik zou vragen, heb je er genoeg van, dan zou je wanhopig worden. Misschien is het heel voorzichtig. Ja, ik kan het niet ontkennen. Het is niet vreemd voor me. Als dat niet zo is. Nee. Ik weet niet waar je het over gehad hebt. Dat is een alarmerend teken. Dat de Geest niet in je woont en niet in je werkt. Al zing je graag. Of wat dan ook. Houd jezelf dan niet langer voor de gek. Maar zoek de vereniging met Christus door de Heilige Geest. En als u met verwondering er wel iets van mag herkennen. Dan is misschien net, ik heb gisteravond een lezing gehouden voor de 16+. In Barneveld over de Heilige Oorlog. En dat verhaal verteld, toegepast. En trof me weer dat ontwaakte begeren met een smeekschrift naar Immanuel gaat. En weet u wie die meeneemt de tweede keer? Dat is meneer Natte Ogen. En dan vraagt Immanuel, wie heb je meegenomen? Hij zegt, meneer Natte Ogen, en dan valt Natte Ogen, die valt voor de Heer voorover op de grond. En hij zegt, ja, ik weet niet of mijn naam terecht is. Ik ben een kind van meneer Berouw, maar ik vind in mijn tranen vaak zoveel modder. Kijk je op jezelf, dan zeg je, ach Heere, wat is het weinig. Vermeerder uw genade. Maar zie je op hem, dan zeg je, wat een wonder. Dat ik dat niet ontkennen kan. Amen. Zingen we met Psalm 147 van de vrede. Het eerste vers en na dankgebed staande 68, vers 2.